vooraf enkele afkondigingen. Er worden nog medewerkers gevraagd voor het kinderevangelisatiewerk op de batterijen. En graag zo spoedig mogelijk je opgeven bij Willemijn van den Berg of Jacqueline Mak. Dus medewerkers voor kinderevangelisatiewerk de batterijen opgeven bij Willemijn van den Berg of Jacqueline Mak. Dan de collectengemeenten, die zijn nu voor de diaconie, de kerkelijke kas en het bouwfonds. De laatste collecte is bij de uitgang, dus de diaconie, kerkelijke kas en het bouwfonds. En volgende week zondag 1 juni is er een bijzondere diaconale collecte. En u kunt op de zondagsbrief daar veel meer over lezen. En bij de uitgangen liggen ook wat folders daarover klaar. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Zacharia en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 7 tot en met 17. Dus Zacharia, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 7 tot en met 17. Tot zover de mededeling. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen Psalm 147, het eerste en ook het zesde vers. Psalm 147, vers 1 en vers 6. God heeft ons zijn wet gegeven als regel voor ons leven. En het functioneert ook altijd als een spiegel waarin we ons leven kunnen spiegelen. Hoe staat het ermee? Hoe leef ik? En wanneer we de wet gehoord hebben, zingen we samen op Psalm 119, het allereerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd oprecht des Heren wet betrachten. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan en ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeet. Bijbel open bij het een na laatste Bijbelboek van het Oude Testament, het boek Zacharia. En lees uit het allereerste hoofdstuk de versen 7 tot en met 17. Dus Zacharia, het eerste hoofdstuk, versen 7 tot en met 17. Op de 24e dag, in de 11e maand, die de maand Shebat is, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggend: ik zag des nachts en ziet een man rijdend op een rood paard. En hij stond tussen de mirten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zei: mijn heren, wat zijn deze? Toen zei tot mij de engel die met me sprak: ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond en zei: deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En ze antwoordden de engel des Heren die tussen de mirten stond en zeiden: we hebben het land doorwandeld en zie, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heren en zei: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram, toornig geweest zijt, deze 70 jaren? De Heere antwoordde de engel die met me sprak: goede woorden, troostelijke woorden. De engel die met me sprak, die zei tot me: roep uit, zeggend: alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar ze hebben ten kwade geholpen. En daarom zegt de Heere alzo: ik ben tot Jeruzalem weergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggend: alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion nog troosten. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover. We willen samen in ons gebed tot de Heere naderen. We willen voorbeden doen voor zuster van de Haar Schoeman, van de Torbekker Singel, die al een poosje in het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem verblijft. Ze moet morgen een ingrijpende beenoperatie ondergaan, die gevolgd wordt ook door een half jaar revalidatie. We willen ook aan de heren opdragen zuster Smit Dekker van de Fuikenweide, die opgenomen wordt in het UMC in Utrecht voor een radiodiagnostische kuur. Wij willen ook voorbeden doen voor broeder M. Doornenbal van de Sterrenwacht 3, die deze week in het ziekenhuis in Ede voor een operatie moet worden opgenomen. Onze zuster Blankenstein Polman, die in het ziekenhuis in Ede was, die is weer thuis in de Meent, maar ze blijft onze voorbeden nodig hebben. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken met dankzegging, met gebed. Barmhartige en getrouwe Heere, we zijn weer bij elkaar als gemeente. Hier in uw huis, of zittend aan onze eigen tafel, meeluisterend naar deze dienst. We zijn weer bij elkaar, omdat het zondag is. Omdat u ons weer samengeroepen hebt. Omdat u ons deze dag weer gegeven hebt. Heren, we zeggen u ootmoedig dank dat er een zondag is. Dat we een dag van u ontvangen hebben waarop we even tot rust mogen komen, op adem mogen komen. Een dag waarop we de gewone dagelijkse dingen, de dagelijkse werkzaamheden even mogen laten rusten. Om ons te bepalen bij de dingen van u. Die, zo beleiden we, de dingen van de dag toch ver te boven gaan. We danken u, Heere, dat u ons die zondag geeft. En we erkennen het. En we zien het eigenlijk ook wel in de wereld om ons heen. Dat als u ons niet erbij bepaalt dat we deze dag ook hebben te heiligen, deze dag ook hebben te houden, dat we dan elke dag maar door zouden gaan met de dingen van beneden die we zo belangrijk vinden of die ons zo in beslag hebben genomen. U bent zo goed voor ons geweest, Heren, door die zondag, die rustdag aan ons te geven. We danken u daar vanuit de grond van ons hart voor. En we bidden u om uw zegen, want al is het op zich een geweldige zegen dat we deze dag weer ontvangen en weer bij elkaar zijn, we hebben uw bijzondere zegen zo nodig. We hebben uw woord gelezen. We gaan er samen bij stilstaan. Een woord vanuit het Oude Testament. Een woord waar heel veel troost en bemoediging in zit. Maar we bidden van u, Heren, of het ook open mag vallen voor ons hart. Dat we het niet alleen maar horen, maar dat we het ook verstaan. En geef ook vanmorgen uw knecht weer een stem om te spreken. Geef hem dat wat hij overdacht heeft ook weer helder voor zijn geest. En dat hij dan zo ook de gemeente in uw naam mag onderwijzen. En dat we als gemeente ook door al die woorden van de dienaar heen uw eigen stem mogen beluisteren. Heren, we bidden om uw bijzondere zegen. En we weten ons afhankelijk van die zegen. De leiding van uw lieve geest. We komen samen tot u, Heren, om ook onze moeite, onze zorgen aan u bekend te maken. We dragen aan u op onze zuster van de Haar Schoeman. Ze verblijft al een poosje in het ziekenhuis in Arnhem. En nu moet ze morgen die ingrijpende operatie ondergaan. Wat ziet ze er tegenop? Wilt u met haar meegaan, Heren? Wilt u haar erbij bepalen dat u bij ons bent en met ons bent? Ook in die dagen van donkerte. Ook in die dagen waarin we alleen nog maar kunnen roepen tot u. Wilt u met haar meegaan, Heren? Wilt u ook daarna uw bijzondere zegen aan haar geven? Dat ze het mag ondervinden dat u met haar bent. Gedenk onze zuster, Heren, in de moeite die ze nu moet doorstaan. Wij willen samen ook onze voorbeden doen voor onze zuster Smit Dekker, die in de komende week in het UMC een radiodiagnostische kuur moet ondergaan. En dat is ook best heel wat. U weet wat dat ook voor haar betekent, dat ze er ook tegenop ziet. We bidden of u ook met haar mee wilt gaan. En of u ook dit alles ten goede wilt laten doen zijn. En gedenk niet alleen onze zuster, gedenk ook haar gezin. En zo dragen wij hen ook van harte aan u op, Heren. Wij willen onze voorbeden ook doen voor onze broeder M. Doornenbal van de Sterrenwacht, die ook naar het ziekenhuis zal moeten voor een operatie. En wilt u ook met hem meegaan en ook de behandeling zegenen? We weten dat u het moet doen, Heren. We zijn in alles van u afhankelijk. Gedenk onze broeder en help hem door. En wees hem en ook zijn vrouw en allen die rondom hem staan in deze dagen goed en nabij. Heren, wij bidden ook voor onze zuster Blankenstein Polman. Ze is weer in de Meent, maar ze blijft uw ondersteuning en uw zegen zo nodig hebben. En daarom dragen wij onze zuster ook van harte aan u op. Ze ervaart dat het langzaam maar zeker toch ook minder goed gaat. En dat is toch eigenlijk de werkelijkheid ook van ons leven. Hoe triest of het ook klinkt, maar we worden in het doopsformulier er al bij bepaald. Dit leven dat toch niet anders is dan een gestadige dood. Maar heren, er is toch leven bij u. Leven tot in alle eeuwigheid. Leven in de Heere Jezus, uw Zoon. En we bidden van harte of u, ook onze zuster, daar veel zicht op wilt geven. En veel ruimte in wilt doen ervaren. Gedenk haar in haar moeite, op haar hoge leeftijd. We dragen iedereen ons midden aan u op, heren, die moeite en zorgen en verdriet en strijd en spanningen in zijn of haar leven ervaart. We weten niet alles van elkaar, maar u weet wel alles van ons. U doorgrondt ons, u kent ons. Wilt u bij ons zijn, heren, en ons geven wat we nodig hebben, ontfermt u zich over ons. Dan kunnen we geen rechten laten gelden. Dat is vanmorgen ook weer duidelijk gebleken. Als u ons laat horen wat u van ons vraagt. En we kijken als in een spiegel in die geboden van u. Dan zien we dat we maar hele zwakke mensen zijn. Dat we mensen zijn die alleen maar kunnen leven van vergeving en genade. En heren, dat willen we erkennen. Maar zie ons dan ook niet aan in onszelf. Maar zie ons aan in Hem. De Heere Jezus Christus. In wie er vergeving en verzoening is. Wilt u ons ook vanmorgen zo uw bijzondere zegen verlenen. Alleen uit genade. Alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 102, daar zingen we het 7e en ook het 9e vers van. En Psalm 102, dat is een psalm waarin aan de ene kant naar voren komt dat alles wordt afgebroken en dat alles wordt weggenomen, alles zal, zo wordt aan het einde van de psalm ook beleden, als een kleed verouderd. Maar in deze psalm komt ook heel nadrukkelijk naar voren dat de Heere leven geeft, toekomst geeft aan wie op hem vertrouwt. Psalm 102, het 7e en het 9e vers willen we samen zingen. Thank you. We zingen straks uit Psalm 69, het laatste vers, het 14e. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof en laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En waarom dan? God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steden herbouwen uit het stof. Het uitgangspunt is Zacharia 1 en dan dat gezicht met als kerntekst het achtste vers. Ik zag des nachts en ziet een man rijdend op een rood paard en hij stond tussen de mirten die in de diepte waren. Gemeente, een paar weken geleden hebben we samen stilgestaan, die belijdenisdienst weet u nog wel, bij dat visioen uit Zacharia 4, die kandelaar. En dat die altijd blijft branden. En als je dan eens dat boek Zacharia zo doorneemt, dan blijkt dat dat niet het enige visioen is dat hij gekregen heeft. Hij heeft er maar liefst 8 gekregen. En die heeft hij allemaal gekregen, zo staat in dit 8e vers ook, in de nacht. Ik zag des nachts. En daarom noemen we ze ook wel de nachtgezichten van Zacharia. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij ze alle 8 achter elkaar gekregen. Dus niet de ene nacht de ene, de andere nacht weer de andere. In 1 nacht alle 8 achter elkaar ontvangen. Natuurlijk hebben die visioenen in de allereerste plaats betekenis gehad voor Zacharia en voor de mensen van die dagen, natuurlijk. Maar ze hebben ook een bedoeling en betekenis voor ons van vandaag. Want waarom zouden ze anders in de Bijbel zijn opgenomen? We hebben ze in de Bijbel gekregen, dus God heeft er een bedoeling en een betekenis aan gegeven voor alle tijden. Ook voor de tijd waarin wij leven. Dit visioen, gemeente, dat we vanmorgen gaan overdenken, dat is het eerste visioen. Dat gaat over een man. En die man die staat tussen de mirtenstaven. En als u zegt, of als jij zegt, en wat zijn nou mirten? Dat zijn struiken. Dat zijn heesters, ik zal er zo meteen nog wel iets meer van zeggen. En die man, die speelt een hele belangrijke rol in dit visioen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, daar draait het nou allemaal om. Daar ligt de bedoeling in van dit visioen. Daar ligt de betekenis in, ook voor ons van vandaag. Dus daarom willen we ons daar ook meer op concentreren. En proberen om dan ook helder te krijgen wat de betekenis voor ons van vandaag is. Ik heb als thema gekozen de man tussen de mirten. De man tussen de mirten. Dus het allereerste nachtgezicht, dat gaat over de man tussen de mirten. Misschien is het goed om, voordat we samen dit visioen gaan lezen en gaan overdenken, om eerst er eens even wat bij stil te staan, wie nou die profeet Zacharia is geweest. De naam Zacharia is ons bekend. Om eerlijk te zijn, dacht ik als kind altijd, als jongetje altijd, Zacharia, oh ja, dat is die profeet, en dan is dat rijtje bijna afgelopen. Hè? Zo moest je dat dan uit je hoofd leren, dan was het Zacharia, Maleachi, klaar. En voor de rest, ja, dan weet je het eigenlijk niet, Zacharia. Je kent hem van naam, maar voor de rest is de persoon je onbekend. Wie is Zacharia nou eigenlijk? In dat 7e vers, waar de schriftlezing vanmorgen begon, daar staat, hij was de zoon van Berechja en hij was de zoon, of de kleinzoon, om zo te zeggen, van Iddo. Nou zegt ons dat nog niet zoveel. Hoewel, die naam Iddo, die kom je wel eerder tegen. En Iddo blijkt een van de leidinggevende mensen te zijn onder de priesters, die weer terugkomen uit de Babelse ballingschap naar Jeruzalem. Dus de naam Iddo was, om zomaar te zeggen, een bekende grote naam in die dagen. Nou, en daar is hij dan een kleinzoon van. En de meeste verklaarders denken dan ook dat Zacharia zelf ook een priester geweest is. In welke tijd leefde Zacharia? Nou, ik heb het eigenlijk al een klein beetje aangegeven. Hij leefde in de tijd zo niet zo lang nadat die mensen allemaal weer uit Babel teruggekomen waren in Jeruzalem. En als je dat zevende vers leest, dan kun je zelfs een hele exacte datum gaan noemen waarop die met zijn boodschap verkondigen aan het volk begonnen is. En ik zal het nu niet al te breed u voorhouden, maar neemt u van mij aan dat die datum eigenlijk inhoudt 15 februari in het jaar 519 voor Christus. Nou, dan heb je denk ik nu al een beetje helder. Die Zacharia die heeft 2500 jaar geleden geprofeteerd. Zacharia is zijn prediking begonnen, gemeente, 2 maanden nadat de laatste boodschap had geklonken van zijn tijdgenoot en plaatsgenoot, de profeet Haggai. En die profeet Haggai, die had de mensen opgeroepen om weer met de tempelbouw te beginnen. De mensen waren terug uit Babel. Mensen bouwden hun huizen op, maar Haggai die zei, nou moeten jullie ook de tempel herbouwen. Want wat heb je er nou aan dat je nou hier in Jeruzalem woont en weer een mooi huis hebt, maar als de tempel woest blijft, ach, dan heb je eigenlijk niks aan de herbouw van de stad. En de mensen hebben gehoor gegeven. Ze zijn weer begonnen met de herbouw. Het was wel een hele opdracht. Het viel niet mee. Er was ook nogal wat tegenstand. Er waren ook nogal wat vijanden, de Samaritanen. Die Samaritanen die zagen niet zitten dat Jeruzalem weer een sterke stad zou worden. Dus die gingen proberen om dat ook allemaal een beetje tegen te houden. Nou ja, u begrijpt, gemeente, dat is zo'n beetje de situatie waarin Zacharia gaat preken. De mensen zijn net begonnen om de tempel weer te herbouwen. Maar het lukt niet zo erg. En er is nogal vrij veel tegenstand. En dan gaat Zacharia die mensen in de naam van God bemoedigen. Wat dat betreft is Zacharia eigenlijk ook een heilsprofeet, zoals we dat noemen. Hij gaat troosten, hij gaat bemoedigen. Hij gaat tegen de mensen zeggen, laat je nou niet door al die tegenstand ontmoedigen. Maar zie op onze God. Hij zal jullie zegenen. Begin maar gewoon met dat opbouwwerk. Ga er maar mee door. Zet je er maar voor in. En God zal zijn stad en tempel door jullie hand herbouwen. En hij zal zijn zegen aan jullie geven. Er komt straks een betere tijd. Een tijd van bloei, geestelijke bloei. Daar staat de Heere onze God voorin. Weet u, gemeente, wat de naam Zacharia eigenlijk betekent? Die naam die betekent eigenlijk God gedenkt. En als je daar even bij stilstaat, dan zeg je, wat is dat toch eigenlijk ook prachtig geweest, hè? Zo'n profeet die zo'n boodschap mag geven, dat hij zelf ook zo heet. Zijn naam onderstreept zijn boodschap. God gedenkt. Hij gedenkt aan zijn verbond. Hij gedenkt aan zijn trouw. Jullie hoeven er niet over in te zitten. Het is moeilijk, absoluut. Maar hij is er en hij zal er voor jullie blijven. God gedenkt aan zijn volk. Dwars door alles heen. Zacharia. De Heere gedenkt. Nou, en dan komen die bemoedigingen, die komen naar dat volk toe. In de vorm van die visioenen, die 8 nachtgezichten, waar ik al van gezegd heb dat de profeet die allemaal in 1 nacht zo gekregen heeft. Hè. Dat is best heel indringend geweest, heel ingrijpend geweest voor hem ook. Hè. En nachtgezichten, gemeente, misschien dat ik dat nog even mag opmerken, dat zijn geen dromen geweest. Hè. De profeet is klaar wakker geweest. God heeft hem als het ware wakker gemaakt en heeft hem dingen laten zien die anders niet te zien zijn. Heeft hem woorden laten horen die anders niet te horen zijn. Er zit eigenlijk een bepaald geheim, hè, zoals God omgaat met zijn profeten. We kunnen er niet helemaal intreden, het hoeft ook niet. Nachtgezichten, visioenen, boodschappen van God aan de mensen van die dagen. Maar ook aan de mensen van alle tijden. Ook aan de kerk van vandaag. Ook aan u en aan jou en aan mij. Wat heeft Zacharia gezien? Nou, dat eerste visioen dat we dan met elkaar lezen van morgen laat ons weten dat Zacharia die staat als het ware op een bergtop. Of een heuveltop. Voor mijn part. En Zacharia die kijkt in de diepte. Hij kijkt zo naar beneden. En dan kijkt hij. En dan ziet hij. Dat daar beneden. Daar zijn allemaal mirten. Struiken. En te midden van die mirten staat een man. Een duidelijke manspersoon. En die man. Die zit op een rood paard. En er zijn ook allemaal paarden achter hem, rode paarden, voskleurige paarden, een paar witte paarden, ruiters op die andere paarden ook. Maar het gaat vooral om die ene man, dat is de leider, dat is de aanvoerder, dat is voor Zacharia in 1 oogopslag wel duidelijk. Hij ziet dus daar in de diepte, daar verder, hè, daar ziet hij die mirten, maar daar vooral die ene man, die man tussen de mirten, die man op het rode paard. Die man die staat tussen de mirten. Nou, ik heb er al iets van gezegd. Mirten, dat zijn heesters. Die hebben donkergroene bladeren. En die bladeren die glimmen wat. En die heesters die hebben prachtige witte bloemetjes. Soms ook wat roodachtige bloemetjes. En er gaat een heerlijke geur, hè, van die mirtenbloemen vanuit. Als je erbij langs loopt ook, hè, dan weet je, hier staan de mirten. Dat ruik je gewoon. Geweldig. En om te zien ook, een prachtige heester. Ze werden in die dagen als bruidsbloemen gebruikt. Een bruid versierde zich met mirten. En een bruid had een bruidsboeket van mirten. Mirten. Prachtige heesters. Alleen, ze hadden wel veel water nodig. Ze konden niet zonder water. Waar het droog was, konden de mirten niet groeien. Alleen in de diepte, waar water was. En daarom groeiden ze daar in die dagen ook, hè, in de dalen van de berg Karmel of de berg Tabor. En buiten Jeruzalem had je ook nog zo'n dal en daar had je ook van die mirten. Hè? Mirten in de diepte, in de dalen. Tussen de mirten staat dan de man. De man. Welke man? Wie is die man? Dat is ook wat Zacharia zich afvraagt. En hij vraagt aan een tolkengel die naast hem staat. Hè, wat zie ik daar? Wie is dat nou? Die man daartussen de mirten. En dan blijkt, dat lees je in het 11e vers, dat die man tussen de mirten is de engel des Heer. Zegt ons dat wat? De engel des Heren. Dat is die bijzondere engel. De bijzondere engel die in het Oude Testament dikwijls verschijnt. En waarvan de verklaarders het eigenlijk allemaal wel over eens zijn. Dat die engel des Heren de persoon is van de Heere Jezus Christus. Althans, de persoon van de Zoon van God die wij als de Heere Jezus Christus kennen. De engel des Heren is de Zoon van God, die natuurlijk van eeuwen af al bestaat, Maar die in die oud-testamentische tijd zo zich op de aarde manifesteert in de vorm van die engel. De engel des Heren, de Zoon van God. Wij kennen hem als Christus, de Heere Jezus Christus. Hij is die man tussen de merten. En heeft dat dan ook nog wat te zeggen, gemeente, dat hij tussen de merten staat? Ja, wat dacht u? Hè? Want alles in die visioenen heeft dan ook een bijzondere betekenis. Hè? Dat kunnen we ons wel voorstellen. Die merten, gemeente, ik heb al gezegd, dat zijn prachtige bloemen, bruidsbloemen. Hè? Geurig. Een lust voor het oog. Maar ze staan wel in de diepte. Ze hebben wel water nodig. Hè? Nou, als je Jesaja 55 leest, dan wordt er over gesproken dat in de woestijn voor een distel een myrteboom zal opgaan. En dan kun je dat eigenlijk zien als een heenwijzing naar het werk dat God zal doen onder het volk. Dat uit de droogte en de dorheid van het bestaan, de geestelijke droogte en de geestelijke dorheid van het bestaan van de mensen, zal God weer een nieuw leven geven. Voor die distel, beeld van ons mensen, zal God een myrteboom geven. Zal God weer nieuw leven geven. Zal God leven geven dat naar hem vraagt, dat hem lief heeft, dat hem dient. God zal uit droge, dorre grond heerlijk geurende myrten maken, mensen die hem vrezen. God zal nieuw leven geven door zijn geest, geestelijk leven. Dus myrtengemeenten zijn in de Bijbel ook een beeld van mensen die door de Heilige Geest tot nieuw leven zijn gebracht. Nou, en als je dan meerdere myrten hebt, dan zie je, dan is dat een beeld van Gods kerk. Het is er niet één, het zijn er talloze myrten. En dat betekent, al degenen samen die de Heere mogen dienen, vormen zijn gemeente, zijn kerk, van alle tijden en van alle plaatsen. Nou, en wat zie je dan? Die man die staat midden tussen de myrten. Dan zie je dat de Heere Jezus Christus te midden van zijn kerk staat. Dan zie je dat de Heere Jezus Christus niet, om zo te zeggen, in de hemel is en dat hij maar eens zo naar beneden kijkt wat er dan met zijn kerk op aarde dan allemaal aan de hand is en wat er gebeurt. Nee, de Heere Jezus is erbij. Hij staat er midden tussenin. Hij is erbij betrokken. Hij weet wat er in zijn gemeente aan de hand is. Maar hij is er ook van harte bij betrokken. En het is een machtige troost, het is een geweldige bemoediging dat Christus bij zijn volk is. Dat hij de man is die te midden van de myrten staat. En daar zal ik zo meteen vanuit dit visioen ook nog wel iets meer van zeggen. Maar we lezen eerst samen verder. En dan blijkt, achter de man staan nog een aantal andere ruiters. Ze zitten op ook rode, voskleurige en witte paarden. En deze ruiters, die zijn de wereld over geweest. Alle windstreken hebben ze bezocht. En ze hebben gekeken, wat is er aan de hand op deze aarde? Hoe leven de mensen? Waar zijn ze mee bezig? En ze hebben ook zich afgevraagd, waar vinden we nou het werk van God op deze aarde? Ze zijn een inspectietocht gaan houden over de wereld. En nou brengen ze rapport uit aan de man tussen de myrten, die de aanvoerder is, die de leider is. En dan brengen ze het volgende rapport uit. Wij hebben het land doorwandeld, we hebben de aarde doorwandeld. Het hele land zit en is stil. Nou, het is een vrij kort rapport. Het is in wezen ook, zou je zeggen, een geweldig bemoedigend rapport. Het hele land zit en het is stil. Ja, wat wil je eigenlijk dan nog meer? Wat zouden wij er toch eigenlijk vandaag de dag ook geweldig blij mee zijn, hè, als we over deze wereld zouden gaan en we kunnen het nou iets makkelijker doen dan de mensen toen. Hè. En dat we dan tegen elkaar zouden zeggen, waar we ook op deze wereld geweest zijn, maar overal is rust en vrede. Hè, en we zijn in het Midden-Oosten geweest, maar er is niks meer aan de hand. En we zijn in Afghanistan geweest en er is geen strijd meer te vinden. En we zijn in Irak geweest en er is helemaal niks meer aan de hand hoor. Het hele land zit en is stil. Wat zouden we gelukkig zijn. Peace en vrede. Wat kun je ernaar verlangen ook? Dat er geen onrust meer op de aarde is. Nou, die engel des Heren, die man tussen de myrten, die zal wel geweldig blij zijn geweest met dit rapport. Het hele land zit en het is stil. Maar wat blijkt nou, gemeente, de man tussen de myrten is er helemaal niet zo blij mee. Dit rapport, dat stelt hem geweldig teleur. En waarom is dat nou? Die stilte waar ze over rapporteren, dat is nou niet die aantrekkelijke stilte, hè, waar wij soms ook zo van kunnen genieten. Hè. Als je eens een keer in het bos wandelt en er is helemaal niks te horen, dan kun je er echt, of alleen maar de geluiden van de vogels en zo, maar dan kun je daar zo van genieten, hè. Het is niet die aantrekkelijke stilte, maar het is de stilte die er heerst op het kerkhof. Die indrukwekkende stilte, hè, die stilte die je beklemt, hè, die stilte waarvan je zegt van nou, die hoef ik niet. En hoe moeten we dat nou zien, gemeente? Waarom is de man tussen de myrten zo teleurgesteld en waarom heeft hij deze stilte eigenlijk niet als een goede stilte beoordeeld? Nou, dat moeten we dan zien tegen de achtergrond van wat Haggai, die andere profeet, een paar maanden geleden, 5 maanden geleden om precies te zijn, heeft gezegd. De profeet Haggai die heeft gezegd, God zal komen en zijn volk verlossen. En God zal alle koninkrijken van deze aarde omkeren. Er komt een nieuwe tijd aan. Er komt een koninkrijk aan, hè, waarbinnen alleen maar licht en leven is. Waarbinnen er geen verdriet en geen moeite en geen pijn en geen schuld meer zal worden gevonden. Hè, God is bezig om zijn koninkrijk baan te breken. Geweldig. Maar nou hebben de ruiters, die hebben de aarde doorwandeld. En die hebben daar eigenlijk helemaal niks van kunnen ontdekken. Het hele land zit stil. Er is rumoer genoeg. Hè, er is leven genoeg in de zin van lawaai. Maar er is geen activiteit te ontdekken van God uit. Er is geen activiteit te ontdekken in de zin van dat de mensen zich uitstrekken naar het leven dat komt. Mensen zijn alleen maar bezig met het hier en met het nu. En ze leven alsof ze hier altijd op aarde zullen blijven. Het is allemaal zo stil. Onwillekeurig, gemeente, ga je afvragen, als die ruiters vandaag nou eens een keer deze aarde zouden doorwandelen, wat voor rapport zouden ze dan vandaag uitbrengen? Nou, zegt er iemand, dan weet ik het wel, want op deze wereld is niet zoveel geestelijke activiteit. Absoluut niet, het wordt eigenlijk steeds donkerder. Maar gemeente, als we nou eens een keer wat de zaak naar ons toe trekken en nou eens een keer wat dichterbij komen, hè, en zeggen als die ruiters nou eens een keer, hè, de kerk van vandaag zouden bezoeken en inspecteren, hè, wat zouden ze dan vandaag moeten rapporteren? Zijn er nou in de kerk ook mensen die leven naar Gods wil, mensen die zich uitstrekken naar het komende koninkrijk? Dan zul je zeggen, ja, die mensen zijn er gelukkig, absoluut. Maar is dat nou de gangbare gestalte van de kerk? Is het nou dat de kerk inderdaad zo eruit ziet, hè, dat het allemaal mensen zijn die leven met een stuk verwachting. Mensen die ook een getuigend leven leiden. Mensen die werkelijk een stuk licht vertonen in de omgeving waarin ze zijn. Mensen die worstelen ook met het kwaad op deze wereld en met het kwade in hun eigen leven. Is het dan zo dat al de mensen die tot de kerk behoren, dan bol staan van het leven uit God? Of zouden die ruiters dan moeten rapporteren, we zien in de kerk zoveel oudere mensen, maar die mensen die hebben zich eigenlijk nog nooit om hun eigen zielenheil bekommerd. En die mensen bekommeren zich ook eigenlijk niet om het zielenheil van hun kinderen. Ze hebben het altijd maar over de kinderen moeten het beter krijgen dan wij. En ze hebben het altijd maar over de opleiding van hun kinderen en over het werk van hun kinderen. Maar ze hebben het nooit over de eindbestemming van hun kinderen. Zouden er vandaag misschien geen rapporten moeten worden uitgebracht over de jongeren? En zou het misschien dan zo niet zijn dat er inderdaad jongeren zijn die de Heere mogen dienen en die werkelijk hem vrezen en die een diep verlangen hebben om met heel hun hart hun koning te eren en te volgen? Maar zouden er misschien ook niet zoveel jongeren zijn die alleen maar bezig zijn met de dingen van beneden? Zouden die engelen, zouden die ruiters misschien niet moeten rapporteren? Daar heb je nou een jongen en die is alleen maar bezig met zijn computers en met zijn spelletjes. En die jongen die is alleen nog maar bezig met zijn opleiding en die is alleen maar bezig met zijn baantje. De jongen gaat wel mee naar de kerk, maar dat doet hij eigenlijk een beetje mokkend. En zondagsmorgens dan zegt moeder, kom nou. En de jongen zegt, oh, moeder weer. Of zouden ze ook van die meisjes moeten beschrijven, die alleen maar bezig zijn met hun uiterlijk. En alleen maar bezig zijn met de koopjes die er bij de kledingzaakje in de hoofdstraat te vinden zijn. Maar die meisjes die zich in wezen niet zo bezorgd maken of ze nou wel of niet een bruiloftskleed om de schouders hebben voor de dag die komen gaat. Gemeente, als er nou eens vandaag rapport zou moeten worden uitgebracht over het leven. En laten we het dan maar heel persoonlijk houden. Als het nou eens een keer van ons zou moeten worden uitgebracht, een rapport. Wat zou er dan in dat rapport moeten staan? En ik hoop, gemeente, dat het dan zo is. Dat er van ons geschreven kan worden. We zien in die gemeente ouderen en we zien jongeren. Die hun hart aan de Heere Jezus hebben verloren. En die als een bruid voor de bruidegom nu willen leven. En we zien daar nou ouderen en jongeren die werkelijk de Heere lief hebben. En daarom naar verlangen om hem te dienen en van hem te getuigen. Om werkelijk een levend lidmaat te zijn van de Heere Jezus Christus. Wat zou dat heerlijk zijn als dat rapport nou van een ieder van ons kon worden gegeven. Maar als dat van ons gegeven zou kunnen worden, zou dat nog niet meteen betekenen dat het in ons leven dan allemaal zo voor de wind gaat. Want gemeente, laten we dat ook heel eerlijk tegen elkaar zeggen, en ik wil het ook tegen de jonge mensen zeggen, het is niet waar hoor, dat als je de Heere nou volgen mag en dat je de Heere nou dienen mag, dat het nou allemaal goed gaat in je leven. Want er is in deze wereld zoveel gebrokenheid. Er is zoveel strijd. Je krijgt er allemaal je part van mee. En weet je, als je de Heere hebt leren lief krijgen als je bruidegom, dan heb je vooral zoveel strijd over die oude mens in je leven. Dat je niet volkomen bent in je dienen van hem. Dat je hart nog zoveel uitgaat naar de dingen van beneden. Dat je je nog zo vaak ook weer laat verleiden door de wereld en door de boze. Dan heb je daar zoveel verdriet ook van. maar dan leeft wel diep in je hart. En dat moeten we ons vanmorgen ook afvragen. Dat er diep in ons hart een verlangen leeft om de Heere te dienen. En dat er diep in ons hart ook een verlangen is naar de volkomenheid. Heere, het is nou nog maar ten dele, maar wat zou ik toch graag u helemaal toebehoren. Het is ook de vraag of er in ons hart een verlangen leeft naar de komst van de Heere Jezus en naar zijn rijk, naar de volmaaktheid die toch beloofd is. Heere, hoe lang duurt het nog voordat u uw belofte vervult? Hè? En dan kun je daar wel een strijd over hebben. Dat het allemaal zo lang duurt. Dan kun je daar inderdaad wel eens benauwdheid van ondervinden. He, de Heere belooft de volkomenheid en hij belooft het wordt straks allemaal nieuw. He, en toch, er gebeurt zo weinig. Er is zo weinig leven en activiteit. En het lijkt alsof de wereld maar doorgaat en of de duivel maar meer en meer macht krijgt. Waar is God nou? En dan kun je daar wel eens mee in de knoop zitten. En dan kan de dichter van Psalm 77 wel eens verwoorden. En wat er in je hart ook omgaat. Zouden Gods beloftenissen dan straks toch nog hun vervulling gaan missen? Als je de Heere lief hebt, dan behoor je tot de bruid van de bruidegom. En wat is nou het kenmerk van een bruid? Een bruid houdt van de bruidegom. Wie de Heere Jezus lief heeft, houdt van deze Christus vanuit het diepste van zijn hart, omdat hij je eerst heeft lief gehad. Maar een bruid en een bruidegom die verlangen ook altijd naar de dag van de bruiloft. Hè? En daar zijn ze al heel lang mee bezig om dat allemaal voor te bereiden. En naarmate dat de datum dichterbij komt, dan leven ze er ook sterker naartoe. Hè? Nog zoveel maanden, nog zoveel weken, nog zoveel dagen, nog zoveel nachten. En dan is de bruiloft. Maar als het dan allemaal zo lang duurt. En als dat verlangen eigenlijk maar niet wordt vervuld. Dan merk je in je leven soms ook zo'n geweldige benauwdheid. En dat is wat hier in deze tekst, in dit visioen ook wordt verwoord, gemeente. Als je leest dat die mirten, dat die in de diepte groeien. Die mirten die staan niet op de berg. Die mirten die lopen niet in het oog. Maar die mirten staan daar in het dal, in de diepte. En daar zoeken ze door hun wortels het water. En zo is het nou met Gods levende kerk ook. Dat is een kerk in de diepte. Een kerk in de strijd. Een kerk met een geweldig stuk verlangen. Een kerk met een enorme worsteling. Een kerk in de diepte. Maar is dat nou het enige wat er te zeggen is? Nee, gemeente. Nou kom ik eigenlijk zo langzamerhand weer terug op waarmee we begonnen zijn. Als Zacharia zo dat visioen ontvangt, dan is bijna het eerste wat hij ziet. Die man tussen de mirt. Dan is het eerste wat hij ziet. Die engel des Heeren, die te midden van de mirten staat. En we hebben samen gezien wat dat betekent. Dan ziet Zacharia de Heere Jezus staan, te midden van zijn kerk. Te midden van zijn kerk in de verdrukking, te midden van de kerk in de verleiding, te midden van de kerk in de diepte, te midden van de kerk die worstelt en die verlangt en die zegt, hoe lang duurt het nog, o God? En dan is dat een machtige troost. We staan er niet alleen. Hij is erbij betrokken. Hij weet wat we doormaken. En dat niet alleen. Want op zich is dat al een geweldige troost, dat we mogen weten dat de Heer in het midden van zijn kerk ook wandelt en leeft en dat hij erbij betrokken is. Maar als dat nou het enige zou zijn, nee gemeente, wat je in deze tekst ook leest, in deze visioen, dat is die man tussen de merten die bidt ook voor zijn kerk. En die vraagt ook, hoe lang duurt het nog, o God? He, die maakt de nood van zijn kerk tot de zijne. He, die gaat als het ware naast zijn kerk staan en die gaat zeggen, nou ga ik jullie nood bij de Vader in de hemel neerleggen. Hoe lang duurt het nog, o God, dat u uw beloften vervult en dat u ze verlost van al dat verderf waar ze nou nog zo onder te lijden hebben? En dat is een machtige troost, gemeente, hè? Dat de Heere Jezus altijd voor ons bidt en dat hij weet wat er in je leven aan de orde is. Dat hij weet van je strijd en van je moeite en van je worsteling en dat hij al dat bij de Vader brengt en dat hij onophoudelijk voor je bidt en dat hij zegt, Vader in de hemel, daar is nou mijn volk in de diepte op aarde, gedenk, ontfermt u zich over. En wanneer komt de tijd waarop de vervulling van uw beloften zal aanbreken? Een geweldige bemoediging. En ook daarom een geweldige bemoediging. Omdat je in deze tekst leest, dat als de man tussen de mirten voor zijn volk bidt, dat de Vader in de hemel daarop reageert. En dat de Vader in de hemel dan zegt, ik zal goede en troostelijke woorden spreken, hè? Vers 13. Dan gaat de Vader in de hemel reageren op het gebed van die engel des Heren. En dan gaat hij zeggen, en nou zal ik mij inderdaad gaan ontfermen over mijn volk. Mijn volk in de diepte, mijn volk in de strijd, mijn volk met dat verlangen. Maar ik zal mij over hen ontfermen. En Jeruzalem zal weer herbouwd worden. En de tempel, mijn huis, zal daar ook weer een plaats krijgen. En ik zal mij wel werkelijk over hen ontfermen met een grote ontferming. Ik heb een ogenblik mij van hen verwijderd in mijn toorn vanwege hun zonde. Dat is de ballingschap. Maar ik ben weer teruggekeerd naar mijn volk met ontfermingen. Hè? En ik heb een ijver voor mijn volk. Ik heb een stuk liefde in mijn hart voor mijn volk. Hè? En liefde is zo'n bijzonder iets, gemeente. Kan liefde ooit teniet gedaan worden? Misschien tussen mensen, maar niet tussen God en tussen zijn volk. Hij is de bruidegom en zij de bruid. En ze zullen nooit, wat dat betreft, hè, een breuk in de liefde gaan meemaken. De Vader in de hemel ijvert over Jeruzalem, ijvert over zijn volk, heeft goede gedachten over zijn volk. Ook al is het een volk waar heel wat op aan te merken is. Ook al is het een volk waarvan je moet zeggen, nou in zichzelf deugen ze niet en blijven ze niet deugen. Maar God heeft een lief voor zijn volk. En dat tot in alle eeuwigheid toe. En wat betekent dat, gemeente? Want we moeten zo langzamerhand toch afronden met elkaar. Hè? Maar wat betekent dat nou zo langzamerhand? Nou, dat betekent dat we mogen weten. God zal straks dat nieuwe Jeruzalem toch doen neerdalen. En al duurt het voor ons gevoel dan lang. En ook hebben we dan soms wel iets van, zou er nog wel wat van komen? En ook al wordt er mee gespot in deze wereld, die christenen die houden zich al weet ik hoe lang niet op de been, hè, met beloften. Het kon wel eens een dode mus zijn. Maar de Heere belooft het en daarom mogen we dat geloven en daarom mogen we daar houvast aan ontlenen. Jeruzalem zal toch herbouwd worden, het nieuwe Jeruzalem zal toch gaan neerdalen. De bouwlieden zullen het richtsnoer over de stad uitstrekken, de stad zal worden uitgebreid en het goede zal aan Jeruzalem worden gegeven. God zal zijn volk nog troosten. En als God dat belooft, dan mag je daarop aan, dan kun je daarop staan. Dan is dat een stuk vastheid. Dan is het een machtige bemoediging en een machtige troost. Heer, u bent die uw beloften straks toch zult vervullen. Komt het dan toch allemaal goed? Uiteindelijk? Nee, het komt niet goed met al de heidenen die gerust zijn. Komt niet goed met mensen die de Heere niet vrezen en niet te voet vallen. Dat zegt hij zelf hier, lees dat maar. Maar het komt wel goed met zijn volk. Het komt wel goed met die worstelaar in de diepte. Het komt wel goed met dat volk dat zegt, ik heb de Heere zo lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Het komt wel goed met dat volk dat strijdt en worstelt en bidt. Want God zal straks zijn steden herbouwen uit het stof. Hij zal zijn belofte vervullen. En waarom weten we dat nou zo zeker? Kijk. Daar staat nou een man tussen de mirren die voor ons bidt. Amen. Samen danken. Heren, we hebben samen stilgestaan bij een visioen dat al 2500 jaar geleden door u aan een van uw profeten is getoond. Maar u hebt dat visioen opgenomen in de Bijbel en daarom weten we dat het ook voor ons betekenis heeft. En het is een troostrijk. Het is een bemoedigend gezicht. Er is een man tussen de mirren die voor ons bidt. Heere, geef dat we daar ook meer en meer zicht op mogen hebben. Geef ook dat we werkelijk mogen geloven. Dat op grond van zijn voorbeden de vervulling van al die uitstaande beloften straks toch nog zal gebeuren. U zult het nieuwe Jeruzalem doen neerdalen, ook al duurt het lang. Heren, alles komt goed. Nee, het komt niet goed voor die mens die zijn hart verre van u houdt. En laat dat ook tot ons mogen doordringen en ons tot bekering mogen leiden als we u nog niet vrezen. Maar anderszins, het komt goed. Met dat volk in de diepte, uw volk, dat worstelt. Dat verlangt, dat strijdt en dat roept. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen vanuit die oude boodschap toch ook zoveel troost en bemoediging en licht weer mochten ontvangen. Ga met ons als we nu weer naar huis gaan. Wil ons ook vanmiddag weer in getrouwheid bij elkaar brengen. Gedenk ons in uw gunst en neem weg wat niet is geweest naar uw wil. We vragen u dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Psalm 102, en daarvan het laatste vers, het 16e vers, zingen we tot slot van deze dienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.